Dankjewel.
Oeh, jullie zijn met veel vandaag. Dat is intimiderend. Maar goed, sinds de eerste preek van januari zijn we bezig met het thema Building God's Kingdom. En dat is een onderdeel van ons mission statement. Weet iemand nog ons mission statement? Nee, niemand? Oké, ik zal het voorzeggen. Ja, ik hoor dat iemand. Ja. Empowering people, releasing leaders and building God's kingdom. En we hebben dan, ondanks dat het de derde is, beginnen we dit jaar ermee. We hebben dit specifieke thema, Building God's Kingdom, omdat we willen delen wat we hier hebben en we willen bijdragen aan Gods Koninkrijk. En we willen luisteren naar de opdrachten die we krijgen uit de Bijbel. En de meest directe daarvan is misschien wel de laatste opdracht die Jezus geeft aan het eind van het boek Matteüs. Voor de aardigheid heb ik hem even op de volgende slide gezet. Yes. Jezus kwam dichtbij en zei tegen hen: ik heb alle macht in de hemel en op de aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerling te maken. Doop hen in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat ik u heb gezegd. En vergeet niet, ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd. Nou, dat lijkt me een concrete opdracht. Dus in combinatie met Building God's Kingdom en deze tekst is een goed moment om een plan van aanpak te maken, toch? Ja. Nou, plan van aanpak. Plan van aanpak bestaat meestal uit een paar praktische vragen die je beantwoord wil hebben voordat je aan de gang gaat. Dus ik heb er een paar op een slide gezet. Wie, wat, waar, hoe en wanneer? Nou, ja. Ik heb een paar intekenlijsten achterin gelegd. Je kunt meteen... Nee, dat niet. Maar de wie is natuurlijk heel duidelijk. Dat zijn wij. De opdracht is voor ons. Is voor de volgelingen van Jezus. Dus ja, dit is voor allemaal. En de wat, de waar en de hoe... die zijn in de voorgaande preken al erg goed uitgelegd door Petra, Piet en Jacco. Wisten jullie trouwens dat jullie preken kunnen terugluisteren op de website? Ja, er zit zo'n minuutje met media. En daarin zit een minuutje met preken. En dan helemaal top. Kun je doen. Maar goed. En ik meen dat Ari, die schrijft altijd de preek van de weekblog. Ah, wat een top vent. Nou, dan kun je dus ook nog eventjes in je e-mail controleren welke preek je wilt terugluisteren. Dan hoef je ze niet allemaal te luisteren, maar precies die ene die jij nog even wil horen. Dus, maar goed, uit de samenvattingen van Arie heb ik eventjes de sleutels uit de voorgaande preek gezocht. Ja, jongens, het zit gewoon in onze gemeente. Fantastisch. De eerste sleutel, en volgens mij komt deze uit de preek van Jacobus... Bouwen begint met luisteren naar Gods stem, rechtstreeks en via anderen. Nummertje 2. De realisatie van Gods visie voor jou persoonlijk is jouw verantwoordelijkheid. Maar God steunt je hier volledig bij. Oh, kijk, ik heb ze ook op het scherm. Fantastisch. Ga met inzet aan de slag om wat je bouwt hecht te verankeren en verder op te bouwen. Gebruik daarvoor alle beschikbare personen en middelen met wijsheid en inzicht. Dus je doet iets niet alleen. Hè? Je hebt een hele gemeente met hele slimme en handige mensen. En daar mag je gewoon gebruik van maken. Geloofsactie begint bij het kennen van God. Bij de ik ben. Omdat je weet wie God is, weet je wie jij bent. En omdat je dat weet, weet je wat je moet en kunt doen. En daarop toevoegend in de afgelopen preek van Jacobus benadrukte hij hoe belangrijk het is om te leven vanuit een genoeg, dat je genoeg krijgt van God. Ik heb dat altijd met tijd. Bij tijd denk ik, daar heb ik niet genoeg van. Zo moet je dat niet doen. Daar kom ik later nog op terug. Maar deze preken kun je terugluisteren. Fantastisch. Nou, dan komen we bij wanneer in ons plan van aanpak. Dat was eigenlijk het laatste item, dus we zijn nu 6 minuten onderweg. gaat goed hier. Het is top. Maar hoe gaan we de wanneer praktisch vormgeven? En er zijn verschillende manieren om dat te doen. Dus daar gaan we toch iets meer dan 6 minuten aan besteden. Bij de wanneervraag, dan komen er hele menselijke vragen omhoog. Van wanneer ga ik dan Gods Koninkrijk bouwen? En hoeveel tijd is er voor nodig? Dus ik moet toch eigenlijk wel een klein beetje weten wanneer ik er weer mee klaar ben. Wat is het juiste moment? Is dat nu? Is volgende week? Volgend jaar? En waar vind ik die tijd die ik nodig heb? Dat is ook gewoon een hele praktische vraag. Je hebt ook nog andere dingen te doen. Nou, dat klinkt een beetje lomp, sorry. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we de waarde van tijd goed beoordelen. Je denkt niet heel veel na over tijd. Tenminste, daar heb ik niet veel tijd voor. Maar we hebben allemaal evenveel tijd in een dag zitten. Dus het is niet alsof één iemand meer tijd heeft dan de ander. Dus je kunt wel drukker zijn dan iemand anders, maar je hebt evenveel tijd. En die tijd is eigenlijk ons universele ruilmiddel. Wij geven tijd aan een baas en in die tijd doen we wat. En dan krijgen we voor die tijd dat we een activiteit doen betaald. Dus tijd heeft waarde. En als je in de hele Bijbel kijkt, dan hebben we grofweg voor ons toegepast 2 tijden. De tijd voordat we Jezus kennen en de tijd nadat we Jezus kennen. Thanks. En de tijd voordat we Jezus kennen, dat wordt in de oudere stromingen ook wel genadetijd genoemd. En dat klinkt een beetje zwaar. Maar ik vind het wel wat hebben, dus we werken er even mee. Dat komt eigenlijk af van de tijd die we hebben voordat Jezus terugkomt. Dus de tijd die wij als mensen hebben om ons te bekeren voordat de dag des oordeels aanbreekt. Dat is een studie op zich, heel leuk. Maar dat kan ik wel echt aanraden om je eens in te verdiepen op boeken Openbaringen, fantastisch. Maar het gaat nu meer om dat woord genadetijd en die waarden die zij daaraan hangen. Zij maken dat heel individueel. Ze zeggen jouw genadetijd. En daarmee bedoelen ze hoe lang jij te leven hebt. En hoeveel tijd jij hebt om je te bekeren, om je af te wenden van je zondige pad en Jezus aan te nemen als je persoonlijke redder en heer. En in die zwaardere stromingen, zeg maar, zijn mensen wat minder zeker van of ze gered zijn. Dus voor hen duurt deze genadetijd vaak tot het einde van hun leven. Gelukkig is dat bij ons anders. Dus dan komen we aan bij de tijd nadat we Jezus kennen. En nadat we Jezus hebben aangenomen, verandert onze tijd die we hebben van tijd om Jezus te vinden naar tijd om Jezus te delen. Wij mogen weer doorgeven wat wij hebben ontvangen. Dat is de opdracht die Jezus geeft aan het einde van het boek Matteüs. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerling te maken. En als je zelfs in Jacobus 2 vers 20 kijkt, dan is dat niet eens zo heel vrijblijvend. Daar wordt echt gewoon hard gezegd, dwazen. Wanneer zult u eens leren dat geloven geen zin heeft als u er niet tegelijkertijd ook doet wat God van u vraagt? Geloof dat niet met daden samengaat, is geen echt geloof. Het is echt best wel hard eigenlijk, maar het is de waarheid, kom op. De tijd die we hebben is niet bedoeld om stil te zitten. En ik hoor je nu zeggen, ja, dat is leuk Daan, maar ik studeer en werk en ik heb een gezin en ik draag mantelzorg en het kost me al genoeg tijd om alles in een week te stoppen. Hoe dan? Nou, we gaan eens kijken naar wat wij kunnen doen. We zitten nu in ons plan van aanpak, van wanneer, en nu kennen we Jezus en nu gaan we kijken wat we daarmee kunnen doen. We gaan steeds dieper. Grofweg zijn er 2 manieren om je tijd in te zetten voor God. Er zijn meer manieren, maar grofweg. Hè? Grofweg. Dus, en één daarvan is actieve missies. Missions. Die spreken natuurlijk echt tot de verbeelding. En een ander is actief christen zijn. Nou, eerst die actieve missies. En met die actieve missies bedoel ik echt dat je op missie gaat naar een bepaald land of een bepaald, of je hebt een bepaald doel. Dus Hanke en Dirk gingen naar Zuid-Afrika en die zijn er echt heel lang geweest. Maar we hebben hier ook onze sportprojecten in de stad. Dat zijn ook missies. En tijdens zo'n missie maak je een commitment om voor een bepaalde tijd je volledig in te zetten voor dat doel wat je hebt. En dat doe je niet zomaar. Als je aan zo'n missie begint, dan heb je je plan van aanpak al redelijk op een rijtje. Je wie, wat, waar, hoe en wanneer vragen, die heb je beantwoord. Het is een beetje alsof je naar de bioscoop gaat. Nou, dit klinkt een beetje gek, maar volg me. Als je naar de bioscoop gaat, dan kies je een tijdstip uit. En je zorgt dat je dan voor de rest niks in je agenda hebt. Je koopt een kaartje, dus je investeert erin. En je gaat naar die plek toe. En dan denk je, nou, nog even naar de wc, want goed voorbereid zijn. Je zorgt dat je wat lekkers te eten hebt. Het liefst van thuis meegenomen, anders is het heel duur. En je zet ook nog je telefoon uit en je maakt een commitment om die film meestal 2 uur lang te kijken. En op dat moment is die film het belangrijkste in je leven. En het zou dus heel raar zijn als je dan in die bioscoop gaat zitten en je gaat een boek lezen. Dan ja, heb je toch iets. Dat is eigenlijk tijdverspilling. Nou, en net als in een film in de bioscoop heeft een missie een einde en daarna pak je je normale leven op. Je telefoon gaat weer aan en je bent weer bereikbaar. Een actieve missie spreekt dus erg tot de verbeelding en vaak denken we hier ook aan als we het hebben over Building God's Kingdom. Dan denken we echt, oh, we moeten iets groots gaan doen. Maar uiteindelijk besteden we veel meer tijd in ons normale leven. En dan komen we dus aan bij actief christen zijn. Heb ik daar nog een slide van? Hey. Oh, maar die komt veel later. Maar daar mag wel even blijven staan. Nou, actief christen zijn, daarmee bedoel ik dat je je continu bewust bent. Dat je je continu bewust bent van dat je christen bent. En daarmee dat de Heilige Geest door je heen wil werken. Je hoeft namelijk niet op een missie te zijn om te bouwen aan Gods Koninkrijk. Je kunt overal en altijd bouwen aan Gods Koninkrijk. Zelfs in je slaap. Ik heb net even rondgekeken, maar ik zag Ruben niet. Nee, ik zie wel afgevaardigden van Ruben. Dat is een mooi verhaal. Het was mijn eerste keer dat ik meedeed aan Move. En ik sliep bij familie Van de Wetering thuis met Ruben op een kamer. En nou, ik was het nog allemaal niet zo gewend. Maar 's nachts word ik wakker. Ik hoor iets. Dus nou ja, ik kijk op en Ruben zit overeind in zijn bed. Maar hij is niet wakker, hij slaapt. Maar in zijn slaap, echt waar, er gebeurt, te proclameren. En ik denk, wow, die jongen helemaal in de geest. Het kan dus zelfs in je slaap. Fantastische vent ook. Maar goed, terug naar actief christen zijn. S'nachts is het best actief, ja. Ken je dat je mensen voorbij ruikt komen? Dat ligt misschien aan mij, ik heb een beetje een iets grotere neus, maar ja, Petra herkent het. Soms ruik je gewoon dat iemand langsloopt, positief of negatief. Dat is, soms heb je het zelfs op de fiets. Dan rij je achter een vrouw en dan denk je, zo, die heeft echt een halve bus haarlak gebruikt. Ik heb het zelfs laatst nog in de auto gehad dat ik rook dat iemand voor me niet een sigaret aan het roken was. Dan mag je trouwens de politie voor bellen, dat is echt superleuk. Maar ander verhaal. Maar je ruikt dus dat de atmosfeer verandert. Iemand is ergens geweest en er is iets veranderd. En zo moet je eigenlijk heel bewust zijn van het licht wat je meeneemt. Van, als jij ergens komt, dan gaat de Heilige Geest met je mee. En als je openstaat voor de Heilige Geest en luistert naar de Heilige Geest, dan verander jij de atmosfeer. Alsof je ergens parfum hebt gespoten. En ook niet-christenen merken dat op. Die worden vanzelf nieuwsgierig en gaan verlangen naar wat jij hebt. Het is echt de makkelijkste getuigenis, is gewoon jezelf zijn. Is dat dan belangrijker dan een missie? Nee. Ik geloof dat het een eerste stap is naar een missie. Je kunt niet een passief christen zijn en dan volle bak in de missie stappen. Dan raak je uitgeput, zoals Jesaja zegt. Jeugdigen zullen uitgeput raken en de jonge mannen zullen het opgeven. Maar zij die hun hoop op de Heer hebben gevestigd, zullen hun kracht weer terugkrijgen. Ze stijgen op met een vleugels van arenden en zij zullen voortsnellen, maar niet moe worden. Zij zullen wandelen zonder uitgeput te raken. Je moet je hoop dus vestigen op de Heer. En als je passief alles zelf probeert te doen en God niet betrekt in je leven, dan hoop je niet op de Heer. En dat moet je eerst gaan leren en oefenen voordat je een hele dikke, vette, gave missie gaat doen. Het is een beetje technisch, maar vergelijk het met een auto. Als een auto stilstaat, van stilstaan tot 10 km per uur rijden, kost evenveel energie als 130 km per uur rijden. Dat stilstaan naar 10 km per uur is heel kort, maar in dezelfde tijd kost dat evenveel energie als 130 km per uur rijden. En ergens rond de 30 km per uur, als het gewicht van een auto in beweging is, maar de wind waait er nog niet te hard tegen in, dan is hij het meest zuinigst. En dat is ook met een christen zijn. Als je eenmaal in beweging bent, dan is alles veel makkelijker. Als je niet alleen op zondag een christen bent, maar overal en alles wat je doet, dan zijn de stappen naar een missie veel duidelijker. En kosten je veel minder moeite, omdat je al zo dicht bij God staat. Vertrouw daarom ook op de Heilige Geest. Wees bereid te luisteren en te vertrouwen op de Heilige Geest. Want hij wil je helpen. Hij is altijd bij je. Twee versen terug stond het er nog. Jezus gaat altijd met je mee. Zelfs in de simpelste dingen, een conflict op je werk of zelfs een huilend kind, kun je de Heilige Geest betrekken. Misschien zelfs al met het uitzoeken van een cadeautje voor iemand, maar dat heb ik persoonlijk nooit geprobeerd. Het staat nog op mijn to-do-list. Heeft iemand dat wel eens geprobeerd? Ja, werkt dat? Dat is... Op wat? Zie dat? Dat is fantastisch. Waarom zou je dingen nog zelf doen? Ik heb nog een duidelijk voorbeeld van zo'n kantoorachtige conflictsituatie. Had ik tijdens een MOVE-project, waarin ik samen met Joanna de teamleiders mocht zijn. En Joanna die komt naar mij toe en die zegt, joh Daan, er is iemand en die zit gewoon even niet lekker in de vel en daar moeten we iets van zeggen, want ik wil niet dat het de rest van de groep beïnvloedt. Oké, nou dat is goed. Maar Joanna, wijs dat ze is, zegt ze, neem het eerst maar mee in je stille tijd. Dus. Woe, Joanna. Dus, wij hebben elke dag stille tijd tijdens zo'n project. Dus ik ga naar een basketbalveldje en een beetje bidden. En op een gegeven moment zeg ik tegen God, God, ik moet straks iemand aanspreken op gedrag. En hoe moet ik dat aanpakken? En God zegt, echt best wel duidelijk, nee, vandaag moet je die persoon extra liefde geven. En ik zeg nog tegen God, is niet helemaal het antwoord wat ik had verwacht. Maar als het de bedoeling is, dan werken we er wel mee. Dus ik terug naar Joanna. En Joanna, we moeten die persoon extra liefde geven. Nou, Joanna, oké, dan doen we dat. En aan het eind van de dag komt Joanna weer terug op de situatie. En zegt, die persoon die kwam naar me toe en die bood haar excuus aan. En gaat het gedrag veranderen. Die persoon trouwens... Zit vandaag helaas niet in de kerk, maar is echt een topmens. Kan heel veel kinderen aan. Maar goed, ze had gewoon haar dag niet en was ook nog ongesteld. Maar het gaat helemaal goed komen. Top. Nou, wat hebben we hiervan geleerd? God houdt rekening met je ongesteldheid. Kun je dat ook weer opnemen in je gebed? Nee, maar het is toch fantastisch dat zoiets simpels... Het had heus ook wel gewerkt als ik die persoon direct had toegesproken op gedrag... Maar dit was uiteindelijk het beste resultaat. Zo simpel, om gewoon even te vragen en dan zegt God, dit moet je doen. Oké. Dus wees niet bang om God ergens bij te betrekken, ook al lijkt het stom. En wees ook niet bang dat God jou ergens betrekt, ook al lijkt het stom. Ik heb verschillende ongemakkelijke dingen meegemaakt in de kerk, hoor. Maar één keer, dat was niet in de kerk, liep ik... Weer in Hatert, was in 2016. Ik heb er heel lang niet over gepraat, zo raar was het. En ik kwam langs een gebouw en er iets viel me op. Dus ik was er zeg maar bijna voorbij en ik kijk zo om. hey, er is iets met dat gebouw. Dus ik kijk een beetje beter en er zit een sportschool in. En nog een yogacentrum. En ik kijk nog iets beter. En ik zit op de hoek, zit zo'n pilaartje met een gat en een dakje. En ineens denk ik, oh, daar moest een kerkbel in hangen. Dat is een kerkgebouw geweest. Nou, en met dat ik daarnaar kijk, voel ik dat ik een beetje emotioneel word. En ik ben nou niet de persoon die emotioneel wordt van een gebouw. Dus ik denk, oké, dit is de Heilige Geest, hier moet ik wat mee doen. Dus ik denk, ik moet dat voor dat gebouw moet gaan bidden. Super normaal. Ik stond op straat en ik dacht, het is een beetje matig om dan op straat zo tegen dat gebouw te zeggen, hey, God houdt van jou of zo, weet je wel. Dus ik ga naar dat gebouw toe lopen. Ik ga de hoek vastpakken. En met dat ik daarheen loop, denk ik alleen maar, het is best wel licht buiten. Mensen kunnen me zien. Iedereen weet wie ik ben. Hier tegenover zit een snackbar. Het is ook niet dat die leeg is of zo. Goed, dus, maar goed, ik ben bij dat gebouw. En ik pak het gebouw vast. En ik zeg heel snel, God, wilt u dit gebouw herstellen in zijn doel? En ik loop snel weer weg. Zo, nou, dat is gelukt. Rondkijken. Nee, niemand heeft me gezien. Nou, ik kwam thuis 's avonds en ik heb het aan Sabine verteld. En ik heb dat 3 jaar voor me gehouden. Want ik dacht, dit is wel echt next level weird. En ergens vorig jaar. Toen vertelde Ruben dat de Jozua-gemeente in dat gebouw komt. Inderdaad, nu zit de Jozua en de Light of the World-gemeente in dat gebouw. Dus nou durf ik erover te praten. Nee, ja, wij hebben ook nog een gebouw waar we voor moeten bidden, mensen. Dat helpt, kom op. Het is nog steeds een raar verhaal, maar blijkbaar zat er een geestelijke waarde in. En als de Heilige Geest je zo beweegt, dan moet je er maar op vertrouwen dat hij door je heen werkt en dat hij je leidt in wat je doet. Zo heeft ook Lilian vorige week een getuigenis gegeven. Is Lilian er? Iedereen waar ik over klik vandaag is er niet. Maar Lilian die liep dus met de ouders in het dorp of in de stad. Ik weet niet of Beuningen een stad is. Dat is een dorp. Of was het Wijchen? Wijchen is ook een dorp. Het is een dorp. Ze liep in het dorp. En ze zag dus een meisje en ze had gewoon heel sterk het gevoel dat ze moest zeggen tegen dat meisje dat meisje mooi was. Nou, en uiteindelijk heeft ze dat gedaan. En het is ook fantastisch hoe haar ouders daarin meenemen. Maar dat zijn die situaties dat de Heilige Geest je triggert. En dat je dan eigenlijk gewoon moet luisteren en ermee mee moet gaan. Dat is fantastisch. In 2 Korinthe, slide nummer 7. Nou, kijk eens aan. Wij gelovigen hebben geen sluier voor ons gezicht. In de verse daarvoor gaat het erover dat de sluier van je gezicht afgaat als je Jezus leert kennen. Wij zijn net spiegels die het schitterende licht van de Here weerspiegelen, terwijl zijn geest in ons werkt, gaan wij steeds meer op hem lijken. Dus wij zijn spiegels van Jezus en de Heilige Geest werkt in ons en doordat de Heilige Geest in ons werkt, gaan we steeds meer op Jezus lijken. Dus gaan we dus, eigenlijk zijn we zo'n wazig spiegeltje. En dan, zeg maar, net nadat je hebt gedoucht. Dat is de spiegel, nog dat je jezelf niet kunt zien, dat je moet oppoetsen. Dat is een beetje wat er gebeurt als je de Heilige Geest door je heen laat werken. Ik ga er lekker doorheen. Maar goed, terug naar tijden. We wijken af. Wees je dus bewust van de waarde van je tijd en verspil het niet. Ik ben daar ook bijzonder goed in mijn tijd verspillen, ook gewoon praktisch. Dan zit ik in de kerk en dan denk ik, het is 11:55, ik moet de parkeerapp nog zetten. En nu durft niemand zijn telefoon te pakken. Dit is fantastisch. En dus dan pak ik mijn telefoon, zet ik snel de parkeerapp aan en dan zie ik zo'n notificatie. Formule 1 nieuws of zo. Oeh, het zit nu onder mijn duim. Maar tegelijkertijd ben ik in de kerk. Het is alsof ik mijn bioscoopkaartje heb gekocht en dat ik in de stoel ga zitten, maar mijn boek uit mijn kontzak pak en denk, goh, dat is een mooi boek. Weet je wel? Dus, zorg dat je dat soort situaties, dat zijn echte tijdverspilling. Dat je je commitment maakt voor iets, maar dat je iets anders doet. En zijn de studenten in de staal? 1. Oh, kijk, nog een paar. Top. Nou, kijk, als je gaat studeren, dan betaal je collegegeld, zodat je mag studeren. En je gaat naar een studentenstad, in een studentenhuis wonen. En min of meer verwacht je dat studeren het belangrijkste is in je leven. Wel, dat had iemand 10 jaar geleden tegen mij moeten zeggen. Dat is mij niet gelukt. Dus onthoud dit goed. Als je commitment hebt gemaakt om te gaan studeren, studeer dan alsjeblieft. Anders ben je na 10 jaar nog bezig. Dat zijn gewoon praktische dingen van tijd verspillen. En, we hebben nu in deze jaren en tijden hebben we een concept als binge-watchen. Dat is ook zo'n mooi ding. Dat is een mooi Engels woord voor coma kijken. Dat was het woord van het jaar 2013. Kun je nagaan. Toen ik voor het eerst kennis maakte met internet, toen hadden we nog inbelverbinding. Weet je nog dat lelijke geluid wat die dingen maakten? Dat is echt verschrikkelijk. Dan, als je een film had gedownload, dat deed ik echt niet hoor, dat is heel illegaal, dat mogen jullie niet doen. Dan duurde het minimaal 7 uur voordat je de volgende binnen had. Dus je was fysiek niet in staat om te bingwatsen. Er zijn ook dingen veranderen waar wij gewoon weer rekening mee moeten houden. Maar goed, zorg in ieder geval dat je niet naar de bioscoop gaat om een boek te lezen. En ik geloof dat actief christen zijn, dat je daardoor groeit in je intimiteit met God. En ik geloof dat als je actief christen bent, dus gewoon dagelijks je dag begint met Heilige Geest, wilt u me vandaag leiden, dat je daaruit gaat ontdekken wat Gods visie voor jou is. En dat je die gaat realiseren. Dat zo kom je bij die missie. Jouw persoonlijke missie. En of dat nou de Alive-groep draaien is, hier voor onze gemeente en in Nijmegen, of in een heel ander land, ja, dat weet ik niet. Maar je kunt altijd Gods koninkrijk bouwen. Dus wacht niet op het juiste moment of op een grote visie, maar bouw er naartoe. Zorg dat jij er klaar voor bent. En dan vallen die menselijke vragen, die vallen ineens weg. Omdat die zijn helemaal niet meer belangrijk. Wat noemde ik net op? Wanneer ga je Gods koninkrijk bouwen? Hoeveel tijd is er voor nodig? Waar vind je die tijd? En wat is het juiste moment? Nou ja, nu ga je Gods koninkrijk bouwen. Want de Heilige Geest zit toch in jou? Dus jij deelt het licht nu al uit. Door gewoon te zijn wie je bent. En je bewust te zijn dat God door je heen wil werken. En hoeveel tijd je ervoor nodig hebt. Nou ja, hoe lang duurt je leven nog? Dat is de tijd die je eraan gaat besteden. Niet omdat het moet, maar omdat je het wilt. En uiteindelijk is het enige wat je moet doen, andere mensen tegenkomen in je dagelijks leven. En dat gebeurt al, dus het hoeft je niet eens tijd te kosten. Stop. Dus, 12 uur? Wil je al terug, Daan? Kom maar. Ja, de band mag naar voren komen. En als je nou... Voor mij werkte dat goed in de file. Dat is echt het beste moment om te bidden. Helaas sta ik nu niet meer in de file. Daar ben ik trouwens heel blij mee. Maar of je nou morgen in de file staat, of in de trein of de bus zit, op weg naar je werk, naar je school, of misschien sta je wel bij je magnetron het flesje van je kind op te warmen. Dat is toch weer 30 seconden. Bid of je Heilige Geest je dan wil leiden vandaag. En of je de Heilige Geest je wil helpen vandaag. En bid dat je mag vertrouwen op de Heilige Geest. En als je dat doet, doe het gewoon als test. Doe het gewoon een week lang. Als je dan niks vindt, kun je ermee stoppen. Maar doe het gewoon. En ik geloof dat je leven makkelijker maakt en compleet verandert. Als je nog gebed wilt voor de Heilige Geest in je leven. Als je zegt, ik heb er moeite mee. We hebben een gebedsteam. Ja, dat wist je niet, hè? Maar we hebben een gebedsteam. Het is zoveel zegen hier. En die willen straks echt voor je bidden. Om te bidden voor of de Heilige Geest beter verstaan. Of de Heilige Geest over je uitbidden in je leven. We hebben zelfs een dansteam die wil de Heilige Geest over je uitdansen als je dat wilt. Heel, heel veel zegen. Dus voel je vrij om hier gebed voor te vragen en ga je meer aan de slag. Amen.